Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
Welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys. Dit keer met Inge-Loes ten Katen.
Goedenavond.
Middag of ochtend, middag. Wanneer je deze luistert. En Erik Laan.
Hallo.
Ja, en ondergetekend is Thijs Roes. En dit is aflevering We Hebben Geen Flauw Idee. Want we denken nu dat het 92 is.
Ik hoorde net in de auto 92. Maar ik denk echt dat we een onafhankelijke commissie moeten instellen.
Dat gevoel begin ik ook te krijgen.
Goed vast te stellen.
Ja, of we roepen bij deze op of iemand ze allemaal op Spotify gewoon even wil tellen. En ons het juiste nummer weer doorgeven. Want het is heel relevant. Want wij gaan dus richting onze 100ste aflevering. En dan willen we wel iets leuks rondom organiseren. Maar dan zou het gewoon zo lullig zijn als het al gewoon
als dat het niet is.
Als de verkeerde datum is. Ja, dus of onze fans die helpen ons uit de brand. Of we gaan zelf gewoon aan de slag. Want het begint een terugkerend thema te worden. We moeten daar vanaf de 100ste gaan we daar heel nauwgezet mee om. Maar we gaan het vandaag hebben over ijsvulkanen, onder andere. Mm-hmm. En wat nog meer? Wat is er zo al gebeurd?
Nou, wat er net gebeurd is dat de Amerikaanse astronaut Mark van der Heij is teruggekeerd naar aarde. Veilig en wel, met een Russische Soyuz.
Daar gaan we zo meteen maar even de details hebben. En dan heb ik ook nog wat korte nieuwtjes over SpaceX en over de James Webb-telescoop. Niet onbelangrijk. Dus dat wordt een hele leuke uitzending vandaag. Zullen we even in Rusland, in Kazachstan, beginnen dan? Want hij is geland. En waarom is dat? Normaal gesproken was het bijna routine. Zomaar zeggen van oké, dan landt weer iemand vanuit het ISS.
Ja, maar precies, normaal is dat natuurlijk geen nieuws. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Maar in deze tijden van spanningen over het ISS... tussen de Russen, de Amerikanen, Europeanen... ja, was er toch even een vraagteken of dat ging gebeuren. Het werd op Twitter door Rogozin enigszins gedreigd... van ja, wellicht laten we hem lekker achter, zeg maar... Deze astronaut.
De baas van de...
Ja, de baas van Roscosmos.
De Russische ruimtevaartorganisatie. Ja, die deed een beetje moeilijk al hierover. Maar het is een, een dingetje natuurlijk. Ja,
dus het is nu gebeurd. En kijk, het stemt nou wel positief over de toekomst van de ISS... sinds het begin van die oorlog in Oekraïne. Op de eerste plaats, op een gegeven moment... kwam er een orbit boost van de ISS... die gepland was. En de vraag is, ja, gaat dat plaatsvinden? Omdat Rogozin ook weer twitterde van, ja, ik ga ISS...
De Russen zijn daar verantwoordelijk voor, hè?
De Russen zijn daar verantwoordelijk voor om dat te regelen. En het is een Russische module die dat doet. Nou, dat gebeurde ook heel netjes. Nou, die cosmonauten gingen omhoog met hun gele ruimtepakken. Dat is ook gebeurd. Dit is ook weer gebeurd. Dat stemt toch wel positief voor, vind ik. Voor de toekomst van het ISS.
Ja, geen oorlog in het ISS. Het is wel een hoop woorden... Maar ze snappen allemaal dat ze zichzelf in de voet schieten... als ze heel moeilijk gaan lopen.
Dat weet ik niet precies. Je ziet natuurlijk de woorden van Rogozin op Twitter. En hij zoekt natuurlijk ook ruzie met de Amerikaanse
astronaut. Ja, het is een wonderlijk karakter natuurlijk.
Het is een wonderlijke man. En ik vond het altijd een beetje een clown. Maar toen ging ik toch wat meer over hem inlezen. Dan kom je er gewoon achter dat hij in de jaren 2000... echt een leider was van een of andere... patriotische rechtsextremistische partij.
Ja, hij blijkt een totaal frisse, idioot. Dat is het meer.
En dat is dan toch de hoofd van de Russische ruimtevaart. Hoe komt zo iemand daar nou?
In zo'n goed functionerend, eerlijk land. Hoe zou dat nou zo gekomen zijn? Maar het feit dat de Amerikanen nu... dat die Amerikaan Mark van der Heij...
Heeft een record gevestigd voor de langste... ruimtevlucht van Amerikanen volgens mij in de ruimte.
Oh. Ja, alleen een aantal Russen zijn langer geweest. Ja.
Ja. Oh ja?
Ja, dus hij heeft, ik geloof dat er een Rus was die nog zeker... misschien wel 100 dagen langer is. Hij zat op 355 en zit nog een Rus op 450 of zo.
Ja, precies.
Maar hij was geland in Kazachstan, wat toch weer geen Rusland is. Het is niet alsof ze hem ontvoerd hebben.
Nee, maar goed, dat is Baikonur. Dat is zeg maar de lanceerplek, maar ook...
Ja.
Kijk, om zo'n Soyuz te laten landen, die moet wel zeg maar op de juiste breedtegraad liggen. En er moet een grote vlakte zijn waar je kunt landen. He, dus ook in de buurt van Baikonur, daar zijn de steppes en daar kun je alles doen wat je wil.
Het is gewoon lekker makkelijk.
Ja,
precies. Ja. We zullen maar even aankijken hoe het met ISS gaat. Want volgens mij werd er ook nogal gesproken over. Nou ja, dan loopt het maar allemaal ten einde en dan.
Dat zou super jammer zijn. Ja. Het is. Hoe meer ik erover nadenk, denk ik, dit is gewoon de enige plek nu op aarde waar echt verplicht vreedzaam moet worden samengewerkt. Als je dat niet doet, dan overleef je het niet.
Er zijn ook nog een aantal boten, hè?
Aantal boten.
Heel veel.
Antarctica natuurlijk.
Ja, maar ook heel veel bemanning van grote schepen. Die komen uit Rusland en Oekraïne, ook van Nederlandse schepen. Omdat er in Nederland kennelijk niet genoeg mensen met de juiste opleiding meer zijn. En daar zitten dus ook bemanningen op gewone vrachtschepen en zo. Er zitten ook bemanningen die half Oekraïens en half Russisch zijn.
Nou man.
Ja. En daar zitten dus ook, worden net als denk ik op ISS afgesproken. We praten over alles. Over
ja. De hele dag net over YouTube en sport hebben. Ja. Ja. Oké. Fijn, dank voor in ieder geval de positieve noot. Dat zullen we maar zeggen dan. Ik heb nog een positieve noot. Want James Webb is gekalibreerd. Een beetje gevolgd. Ja, hij staat op jouw shirt, op je t-shirt, ja. Erik. Nou, wat goed. Alleen die 18 spiegels, of wat staat er allemaal op? Heb je een trekjes? Oh, je hebt een rare trui aan. Ja, het is een mooi ding, hè, die spiegel. Met die 18 spiegels, die dus allemaal hun eigen aandrijving hebben. En die moeten dus het licht goed bundelen. En dat was de afgelopen maand is daarvoor gebruikt. Om dus al die spiegels perfect op elkaar af te laten stemmen. Maar de cijfers die ik erover zag, die waren zo idioot. Het schijnt dat die aandrijver in kleinere stapjes kan bewegen dan een golflengte licht.
Toen ik nog bij NASA Goddard zat, werden die motortjes gemaakt om die spiegeltjes mee aan te drijven. Nou, dat was wel een dingetje. dat is een van de moeilijkste klussen volgens mij die ze daar hebben gedaan. Om dat allemaal goed getuned te krijgen en om die motortjes onder die enorme, die vacuümomstandigheden en gekoelde omstandigheden goed te laten werken en zorgen dat ze inderdaad zo'n heel klein afstandje gekalibreerd konden worden en bewogen konden worden. Want dit is natuurlijk eigenlijk iets wat ze toen net op normale aardse telescopen aan het doen waren. En toen waren ze meteen aan het doorontwikkelen zodat het de ruimte in kon. Dus de ontwikkeling daarvan liep helemaal niet zoveel voor of achter op de aardse toepassing. Dus het is natuurlijk iets. Je probeert iets hier uit en ondertussen ontwikkel je het meteen voor zo'n omgeving waar je ook nooit meer bij kan.
Maar dat is dus, 1/10.000ste van de breedte van een haar, las ik. Maar dat is, ik kan eigenlijk met mijn hoofd niet helemaal bij hoe je iets. Heb je enig idee hoe ze dat doen? Hoe kan je nou iets met zo weinig?
Ja, er is op. Ik voor in de show notes op YouTube staat een filmpje hoe je dat mechanisme zelf thuis met je 3D-printer kan maken.
Wat?
Ja,
zo'n klein beetje.
Ja,
zo moeilijk was het dus niet, Engels.
Dus,
hoor.
Nee. Uiteindelijk dus niet. Maar.
Ja, maar het is een heel vernuftig mechanisme die dat doet. Want het probleem is namelijk, je moet dat die spiegels over een vrij lange range moet je kunnen laten bewegen. Dan praat je over millimeters. Maar als je eenmaal een deel van die range hebt, dan moet je daarna naar die nanometers toe. Dus het is een soort gestagede aandrijving.
Mm-hmm.
En er zitten hele slimme mechanismes met bladveren in om dat heel nauwkeurig te positioneren.
Ja, nou echt absurd.
Maar wat daar denk ik de belangrijkste uitdaging is, en noemde al die motoren. Want het zit namelijk bij die spiegels, die moeten super koud worden. Nou, op het moment dat je even een motortje aanzet om een spiegel te bewegen, dan
wordt die warm.
Dan wordt die spiegel warm.
Ja.
Dus daar, voor mij is dat een van de uitdagingen, dat je motoren maakt die echt heel weinig thermische straling, zeg maar. Die niet thermisch. Ja, precies.
Ja, hij moet heel koud zijn natuurlijk. Hè. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Ze hebben hem dus gericht op een ster. We hebben het een beetje meegekregen. Ze hadden gewoon zomaar een ster gepakt. 2 mas, J1, een heleboel getallen. Een heleboel getallen. het toffe wel, er zijn een paar toffe dingen eigenlijk, het is de eerste echte foto van James Webb. Hij ziet er gewoon heel goed uit.
Ja, en dan echt zo'n sterretje.
Echt die ster. En we gewoon echt hier. Ik heb hem hier.
Die stralen
met
ook.
Met die sterretjes. In de show notes komt hij ook.
Ja.
En te gek, want je kon meteen ook al op de achtergrond kon je meteen ook alle sterrenstelsels zien. Die dus ook. En dat zijn meteen ook de hoogste resolutie.
Scherp, ja.
Ik zie hier zelfs echt iets dat helemaal op een sterretje lijkt.
Ja.
Er werd al gezegd door een van de medewerkers, die zei van het is meteen ook de hoogste resolutie infraroodfoto die we dus ooit gehad hebben. Nou, ook te gek. En wat ik toch wel gaaf vind, als je dus kijkt naar, als ik weer even die foto laat zien. Als je nou deze, en dat kan je thuis niet zien, maar dat ga ik dan proberen op onze Twitter te zetten of in de show notes. Als je dus naar de Hubble-telescoop kijkt, dan zie je dus ook altijd natuurlijk die sterren. Hè? Dat komt gewoon door het refractiescherm, of hoe noem je dat ding? De spiegels hangen op een bepaalde manier, wordt gebundeld, komt er langs.
Ja, het refractiepatroon van de booms.
Refractiepatroon.
Ja.
Ja, kan jij het beter uitleggen dan ik? Want ik kan het niet goed uitleggen.
Nou, zonder wiskundige
precies.
Is het moeilijk. Maar nou, kijk, licht, als je licht door een gat heen stuurt, dan moet je nadenken over dat licht kun je begrijpen als bolletjes, als fotonen. Maar licht kan je ook beschrijven als golven. En als je een golf door een gat heen duwt, dan zul je na dat gat zien dat het uitwaaiert. En dat, ja, licht doet dat ook. En water doet dat als het door een gat heen gaat. Maar licht doet dat in zekere mate ook. Dus als dat licht, zeg maar, bij die Hubble of bij de James Webb Space Telescope aankomt, ja, dan wordt een deel van het licht dus geblokkeerd. En langs die blokkade gaat dus dat licht.
Zoals een ophangsysteem, toch? Het, ja, is het zoals een ophangsysteem, ja, van de tweede spiegel, ja, waar het allemaal bij komt. Dus elke, wat ik er dus van begrepen heb, is elke telescoop heeft eigenlijk zijn eigen unieke afdruk hebben van hoe een ster eruit, ja, ziet. Ja. En wat ik zo grappig vind, is dus bij de Hubble-telescoop, dat heeft deze, die heeft gewoon eigenlijk vrij duidelijk een soort kruis als refractie. En in allerlei Hollywoodfilms is het ook zo grappig, omdat ze dan dus dat als referentiemateriaal gebruiken. Zie je dus heel vaak dat het ook gewoon wordt toegevoegd of gewoon extra erin wordt gedaan, ja, omdat mensen denken dat het zo hoort of zo. Ja. En het vette van dus de James Webb telescoop, die heeft ook een heel duidelijke ander soort ster. Dus een ander soort refractiepatroon. Dus je kan heel duidelijk...
Of defractie, hè?
Defractie, sorry.
Refractie is weer wat anders.
En dan wordt die op een andere, ja, manier geprojecteerd. Dankjewel, ja, Erik, om mij scherp te houden. Dus dit defractiepatroon is ook heel, ja, ik denk, uniek voor James Webb. Misschien dat ze wel blijken. Maar als je dus ooit twijfelt, is het nou Hubble of is het nou James Webb of zo, kan je het dus gewoon zien aan de hand van hoe een ster eruit ziet. Niet een, even voor de helderheid, niet een, een sterrenstelsel op grote afstand. Het gaat alleen om die sterren die gewoon dichtbij staan in ons sterrenstelsel, in de Melkweg, die dus heel veel licht hebben. Daardoor kan die fotonen die bouncen dan heel erg rond. Volgens mij is het meer energie in. En daardoor krijg je dus heel duidelijk die lijnen rondom die ster. Terwijl, ja, als het miljarden weg,
zou je, als je naar miljarden weg staat. Elk puntje in die foto, als je daarnaar kijkt,
ja,
zou je in principe
toch het moeten zien.
Datzelfde, maar omdat het zo licht zwak is, zie je dat niet.
Ah, kijk. Ja, en daarom zie je het niet, omdat het gewoon heel zwak licht is. Ja, ja, die, ja.
Maar
die
omdat die ene ster is zo helder, ja, die overstraalt, zeg maar, die hele focal plane array, zoals het heet. Die hele, waar het licht, zeg maar, wordt waargenomen in James Webb.
Ja, ja, en dus heel tof. Ik ben een heel groot James Webb telescoop, ja, fan.
Dat weet ik.
ik hou van mooie plaatjes. Daar komt het natuurlijk uiteindelijk op neer.
Ja. En ook een t-shirt cadeau doen.
Ja. Ja, precies. Ik wil ook een James Webb t-shirt. Die kan ik vast wel ergens halen binnenkort.
Ja, bij de ESA webshop.
Hey, goed geplukt. Ja. Nee, oké. Okay, dan haal ik hem daar vandaan. Nu is het volgens mij tot september ongeveer komen de eerste soort van testcases om alle instrumenten te testen. Daar gaan waarschijnlijk ook wel producties uit voortkomen. Dus ik ben benieuwd wat daar dan uitrolt. Want voor, ja.
In mei beginnen ze.
In mei beginnen ze? Want eerst ze noemen dit ook niet echt een duidelijke first light. Die vorige foto's, ik heb geen één keer even gehoord van, ja, we hebben een first light van deze telescoop.
Alsof, nee, dat is waar.
Ja. Hij deed, ja, hij, ja, ja, ik weet niet of ze daar een soort media momentje voor kiezen.
Het blijft een alignment test.
Ja, ze noemen het de Telescope Alignment Evaluation Image.
Ja, ja.
Ja, dat is toch gewoon licht. En hij ziet er tof uit. En je kijkt al naar oeroude sterrenstelsels. Ja. Dus nou ja, ik vind het allemaal een waardig kandidaat.
Wat ik ernaar uitkijk, zeg maar, is niet zozeer, ja, die foto's worden prachtig, maar die heb je ook met Hubble. Hè?
Mm.
Dus dat worden niet in die zin dat we andere dingen gaan zien. Alleen, je gaat straks een foto krijgen van de Hubble Space Telescope, waar je denkt, wauw, dat is echt super gaaf. En dan een heel klein venster in die foto wordt gezegd, ja, en hier kijken we nu maar naar met James Webb, en dan wordt het vergroot, en dan zie je nog...
De resolutie wordt gewoon krankzinnig.
Je ziet nog meer sterrenstelsels per...
pixel.
Ja, per pixel.
Ja, precies.
Ja. Ja, dus dat, ik denk dat getal, wat ze er wel eens noemen van, er zijn, ja, wat ze zeggen, 100 miljard sterrenstelsels in het universum.
Mm-hmm.
Ik vermoed dat dat getal naar boven gaat worden bijgesteld.
Ja?
Ja.
Omdat ze gewoon nog meer
omdat
kunnen zien.
Ja, omdat nog meer kunnen zien.
Ja, ja. Ja, is wel waar. Net als met de deep field toen, toch? Toen was, ja, het ook... Hubble werd gericht op iets waar niks was. Want, ja, en daar is dan niks. Nou, dan waren alleen, ja, maar eindeloos veel sterrenstelsels.
Dat we dan bij die rand komen. Dat we echt zeggen, ja, dit toont wel aan dat we ze nu wel weten hoeveel er ongeveer zijn. Of dat we weer zeggen, ja, we zien gewoon weer hele lichtzwakke objecten. En we zien in de verdeling van lichtzwakte over elke foto dat er gewoon weer, dat er iets, dat het gewoon normaal verdeeld is. Dat je ook dus dingen niet ziet. Dat je weer nog een grotere telescoop nodig hebt. Dat je gaat zien van, ja, dit is echt de grens.
Nou ja, op zich het feit dat je elke keer van die mooie sterrenstelsels ziet, daar is al een heel proces overheen gegaan. Van sterren maken, dat ze mooi inderdaad in een rondje, dat er iemand al ingeroerd heeft, om het zo maar te zeggen. Dus ik zie wel op een gegeven moment, als we hele grote resolutie en heel zwak licht kunnen opvangen, zien we dan gewoon een wolk of zo? Is dat dan wat we dan uiteindelijk gaan zien? Ik zie alleen maar
wat
vragen.
Wolk,
ja, zie je dan gewoon nog een soort van het begin van de tijd. Ja. Gewoon, ja, niks anders dan een wolk die nog geen sterrenstelsel is, zeg maar. Ja.
Ja. Maar het niet observeerbare universum is.
Nee, dat, ja, dus ik bedoel, je moet minstens één ster hebben, I guess, om er een lampje te laten branden.
We kunnen tot 380.000 jaar na de Big Bang terugkijken. Hè? Verder terug kunnen we niet.
Ja, en enig idee hoe ver we al teruggekeken hebben, het oudste sterrenstelsel?
Nou ja, die hebben het met WMAP, is dat, heette die, was dat die? Die heeft die kaart gemaakt van die cosmic background radiation. En daarmee zie je dus zover terug.
Dat is, ja, dat is eigenlijk,
daar, wat daartussen zit aan, wat we gezien hebben en wat niet. Dat weet ik eigenlijk ook niet.
Ja, dus tussen de cosmic background radiation, inderdaad. Ja. Ja,
want wat,
en het eerste sterrenstelsel. Daar ligt een soort gat in onze plaatjes. In onze plaatjes. En onze waarneming, toch? Ja, dat is. Nou, ik ben heel benieuwd. Misschien dat James Webb er inderdaad. Want als ik het een beetje hoorde, ze waren heel blij. Maar alles werkt. En alles werkt eigenlijk nog beter dan ze hadden durven dromen. Dus ja, wie zal het zeggen?
Ja, het is wel. Het heeft heel lang geduurd. En nou is hij er en doet hij het. En is wel alles nog beter dan was voorzien. En langere levensduur door een handige. Lanceertraject. En dit werkt nu allemaal goed. En,
ja, dus maar hij heeft het zo goed gegaan.
Niet voor niks lang gewacht, dat is wel.
Toch? Ja, precies. Hij is zo goed gelanceerd, zo energie-efficiënt, dat hij inderdaad meer brandstof bij zich heeft om nog langer uit te houden. Ja. Dat was ook nog nieuws, ja. Nou, James Webb, we blijven het in de gaten houden. Ingeloes,
ja.
Waar heb jij het over vandaag?
Er kwam toevallig gisteren een artikeltje uit. Nou, dat bedoel ik minder denigrerend. Maar er kwam gisteren stond er een artikel, daarna ook op de grote media, dat ze nu met uit beelden van New Horizons. New Horizons is die missie die een jaar of wat geleden via Jupiter naar Pluto is gegaan. Die al Pluto allemaal goed bekeken heeft en nu op weg verder. Ja. En dat was natuurlijk eigenlijk de eerste echt gedetailleerde Pluto-missie. Waardoor we ineens natuurlijk allemaal nieuwe. We hadden natuurlijk de hele episode Pluto is een planeet. En toen was die arme Pluto geen planeet. Maar toen had hij gelukkig nog wel een eigen missie. En ja, daar hebben we natuurlijk allerlei prachtige beelden van het oppervlak. Want we hadden eigenlijk helemaal geen idee hoe ziet die planeet er nou uit.
Met dat hartje.
Planeet, met dat hartje. En
heel rood.
Ja, maar door al die kleuren hebben we dus nu ook een idee van wat een beetje hoe zit het nou met die oppervlaktesamenstelling. Want dat die ijsachtig was, wisten we wel. Maar nu zien we ook die donkere plekken waar meer organisch materiaal op zit. En we kunnen dus een beetje verschil zien tussen water, ijs en ander materiaal. En wat ze dus nu ook uit die plaatjes hebben gehaald, of die plaatjes uit die foto's hebben gehaald, die oppervlaktebeelden. Daar zaten ook allerlei formaties in die ze eigenlijk. Lang studeren alleen maar konden verklaren met de aanwezigheid van cryovulkanisme of ijsvulkanisme. We kennen natuurlijk hier allemaal vulkanen, hè, op de wereld. We hebben recent een hele lange episode gehad bij La Palma, waar ik tot mijn spijt niet naartoe ben gegaan.
Oh ja, dan wil je wel graag heen.
Ja, dat had ik heel graag heen.
Ja, gewoon een vulkaanuitbarsting is een van jouw dingen.
Dat zou toch, ja, dat had ik graag willen zien. Maar goed, het was gewoon niet te doen, niet te organiseren. Maar dat is natuurlijk altijd. Je hebt uitbarstingen en dat ziet er allemaal spectaculair uit en met dat gloeiende lava, maar dat is natuurlijk gesmolten gesteente. En dat heb je niet op Pluto zoveel. Dus wat dit is geweest, is eigenlijk gewoon water. Dus de buitenkant van Pluto is allemaal water, ijs en CO2-ijs. En dus al die organische moleculen en organische verbindingen en zo. Dus hetgene wat hier uit die vulkanen komt, is water. En wat dan weer vastvriest op het oppervlak. Maar wat eigenlijk het meest verrassende hieraan is dat we altijd dachten dat Pluto heel koud was. Want Pluto staat nogal ver weg van de zon. Dus opwarmen door de zon doet hij niet meer. Dus ergens anders moet dan die warmte vandaan komen, zodat je toch dat ijsvulkanisme hebt. Hè. Een van de andere waarnemingen die dus door New Horizons is gedaan, is dat het eigenlijk ook. De bovenste laag is ijs en daaronder zit waarschijnlijk ook weer een misschien wel zelfs een planeetbedekkende vulkaan. Een beetje wat je ziet bij Enceladus en bij Europa.
Ja.
Maar daar was dus daaronderin zit dus wel een rotsachtige kern. Dus eigenlijk een soort van mini vast planeetje zoals de aarde. Maar dan is de kern alleen maar rotsachtig materiaal. En daarbovenop dus die oceaan en dan die ijskorst. Maar om dat water dus vloeibaar genoeg en warm genoeg te krijgen en op hoge druk genoeg, zodat het door die ijskorst heen komt, moet er dus ergens binnen in een bron zitten die dat water opwarmt. Dus dat betekent dat er, ja, het waarschijnlijk is het radioactieve val.
Radioactief?
Ja, dat is radioactief verval. Dus okay. Er zitten allerlei radioactieve elementen in die vervallen en dat houdt de kern warm.
Wauw.
En dat hebben we hier ook op aarde. Dus dat is. Maar dat hadden we helemaal niet meer verwacht.
Nee.
Dus ineens blijkt Pluto in het binnenste een stuk warmer, zodat dat ijsvulkanisme nog komt.
Ik vind het best groot nieuws eigenlijk.
Wat ook heel leuk maakt, is dat je weer. Ik bedoel, het maakt het planeetjes vergelijken ook weer zo leuk. Want we kennen natuurlijk veel. Ja, maar we weten dat er vulkanisme is geweest op Mars. We weten dat er op Venus vulkanisme is geweest. En we weten ook dat er op Venus waarschijnlijk een soort van mega lava-event, een planet-wide resurfacing event, noemen ze dat, is geweest. Want als je kijkt naar wat we aan kraters op het oppervlak van Venus kunnen zien door die verschrikkelijk dichte atmosfeer, daar kun je aan zien dat er vrij weinig kraters zijn en heel veel vulkanen. En dat betekent dat er oppervlakteprocessen moeten zijn geweest die kraters hebben weggevaagd. Want als je kijkt naar de maan en je kijkt naar Mercurius, en ook naar zeker de zuidelijke helft van Mars, dan zie je dat daar nog heel veel kraters zijn. Omdat er eigenlijk geen processen zijn geweest die kraters weg hebben geërodeerd. Ik bedoel, hier op aarde hebben we tektoniek en leven, dus je bent al je kraters kwijt.
Ja.
En op Venus zien we dus dat er eigenlijk veel minder kraters zijn dan je zou verwachten voor een planeet zonder tektonische activiteit. En daarvan denken we van, nou, daar is dus iets geweest. En daarnaast zijn er allerlei vormen van vulkanisme. Nou, op Mars weten we natuurlijk dat er vulkanisme is geweest, hier natuurlijk. Jupiter heeft een maan Io, daar is ook actief vulkanisme. Dat is ook echt heel actief, ook nu nog. En nu zijn we dus ook weer verder op dat je toch weer zo'n soort proces hebt.
Op Pluto, ja, echt waanzinnig. Ja,
maar want ik weet, die planeten bij, of die manen rond Jupiter, dat vulkanisme wordt daar voor mij ook gedreven door het feit dat Jupiter daar is. En dat er allerlei zwaartekrachtgetijdenwerking zit. Dat ze worden gekneed, zeg maar.
Ja, als een tennisbal die je arm slaat.
Precies.
Dat heb je natuurlijk met Pluto. Heb je, dus,
en ja, je hebt Pluto en Charon. En Charon is natuurlijk ook best groot. Maar die twee die hebben niet zo sterk effect op elkaar dat je tidal heating krijgt.
Hoe noem je dat? Tidal heating?
Tidal heating, getijdenwerking. Ja. Omdat die twee, nou ja, net als wat wij getijden hebben doordat de maan er is, hebben wij. Zou de aarde op de maan ook getijdenwerking veroorzaken als er een proces was wat daardoor beïnvloed zou worden? Maar dat heb je dus bij die ijsmanen, omdat je daar natuurlijk bij zowel Europa bij Jupiter als Enceladus bij Saturnus, die staan dicht genoeg bij hun moederplaneet om daar effect van te hebben. En bij Enceladus en ook bij Europa heb je ook geizers. Dus daar wordt ook water door de. Er zit eigenlijk breuken in dat ijs en dan wordt water doorheen.
Ja, dus dat was eigenlijk wel een vraag die ik dan heb. Van wat is dan het verschil tussen een geyser in deze en een ijsvulkaan, om het zo maar te zeggen?
Een geyser is minder actief. Ik denk dat het minder groot hoeveelheid water wat daar uitgeperst wordt. En het bedekt dus ook een veel minder groot oppervlak.
Oh ja.
Maar dat is een leuke vraag. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik ook.
Ja, zou het vloeibaar. Hè, spuit er nou eigenlijk ijs uit de. Want Enceladus, daar zijn we al met. Hoe heet je ook alweer? Die rond. Ja, met Cassini doorheen gevlogen.
Ja.
En daar bleek ook organisch materiaal in te zitten. In de pluim, zeg maar, die eruit kwam. Ik kan me voorstellen dat dan misschien dus water. Gewoon een pluim water is. Maar als ik een ijsvulkaan, kan ik me inderdaad wel voorstellen dat je weet ik wel een soort schaaf ijs dat eruit vloeit. Of er aan de bovenkant uit gewoon onder hoge druk uitgepusht wordt, zeg maar.
Ja, dat zal ongetwijfeld iets verschil mee geweest zijn. Maar moet ik eerlijk zeggen dat ik daar ook weer.
Nee, je was er niet bij natuurlijk. Maar weet jij wat voor data ze hebben gezien? En wel je microfoon nog een beetje. Ja.
Volgens mij
hebben ze gezien?
Geconcludeerd uit die oppervlaktefoto's. Dus echt van hoe ziet het oppervlak eruit en hoe kunnen we die patronen verklaren. En dit lijkt dan de meest voor de hand liggende verklaring.
Oh, op die manier. Ja, dus want niet. Ik wou zeggen, want je zei een jaar of wat, maar het is volgens 2019, 18.
Maar het is 2015 al, deze gegevens.
Toen al?
Ja.
Maar is het al zo lang geleden? Sorry, maar dan.
2006 gelanceerd, 2015 de flyby.
Ja. Wauw, ja, 2015. Ja. Oh mijn god, dat is 6 jaar geleden.
Ja, maar 7 jaar geleden. Komt nog steeds binnen.
Ja.
Oh, de data komt nog steeds binnen?
Nog steeds data binnen.
Van gewoon die paar foto's die toen heel snel zijn genomen, om het allemaal terug te sturen, kost nog tot nog steeds nu.
Ja, het duurt natuurlijk een tijd voordat dat hierheen. Ik bedoel,
waanzinnig.
Naar Mars duurt het al een kwartier. Laat staan naar Pluto.
Ja.
Dus dat, en
ja. En dan waarschijnlijk gewoon niet een hele sterke verbinding. Dat is gewoon van een dial-up modem.
Nee, geen terabytes per second, zeg maar. Nee.
Precies. Oh man, ja. Nee, ik bedoel, Voyager stuurt ook nog steeds data terug. Dus wat dat betreft, het kan. Maar dat zal voorlopig nog wel even door blijven gaan.
En ze zien ook wat op het oppervlak zien ze ook een beetje vulkaanachtige structuren. Dus van die doomachtige structuren die je bijvoorbeeld op Hawaii ziet. Dat is het. Het is hetzelfde. Je hebt waarschijnlijk op Pluto geen ijstektoniek. Dit ziet er echt uit als het soort type vulkaan wat je op Mars ook hebt. En wat je op Hawaii hebt. Dus hotspot vulkanisme. Dus ergens is er een wat zwakkere plek waar. De boel doorheen piept, zeg maar. Dus niet per se. Kijk, wij hebben natuurlijk een deel van het vulkanisme op aarde zit op platen, plaatgrenzen. Maar daar lijkt dit niet aan verbonden te zijn.
Nou ja. Ik probeer erachter te komen wanneer New Horizons nou bij zijn volgende bestemming aankomt. Maar dat
zou ik ook niet weten.
Nee, volgens mij.
Was bij die. Die naam vergeet ik. Zo'n Kuiperbelt object langs gevlogen.
Ja, dat klopt.
Daarna hebben ze volgens mij weer een nieuwe destination gekozen. Want daar gaat volgens mij nog wel door met steeds weer nieuwe objecten.
Ja, en hij blijft gewoon elke keer een nieuw object. Volgens mij tot hij het doet. Echoroth is hier langs.
Ja, volgens mij is het gewoon net als met Voyager. Weet je, we hebben ons eerste doel gehaald. En we gaan gewoon zolang NASA er geld voor allokeert, vliegen we gewoon net zo lang door.
Ja, en ik lees hier in ieder geval tot de jaren 30 is er genoeg energie. Nou,
ja, daarom.
Dus gaaf, dus dan blijft daar ook nog gewoon nieuws uit voortkomen. Ja, tof. Dankjewel, dan ga ik eens even denken. Welke zullen we doen? We kunnen naar SpaceX,
we kunnen naar ExoMars.
ExoMars.
Naar Rusland.
We blijven even in het planetaire.
Oké. Okay. Ja, dat is leuk onderwerp, ExoMars.
Nou,
een heel lang verleden aan tafel hier.
Wat is jullie verleden met ExoMars?
Nou, wij kenden elkaar al voor de Life Marker Chip.
Ja.
Maar, Erik. Die vertelt er zelf over. Die werkte aan een instrumentje wat ooit op ExoMars zou vliegen. En ik ben in 2001 met mijn promotieonderzoek begonnen, wat gerelateerd was, wat eigenlijk ter voorbereiding was op ExoMars, die in 2009 zou lanceren. En ik ben in 2006 gepromoveerd. En ExoMars is nog steeds hier.
En wat wil ExoMars gaan doen?
Ja, dat wil sporen van leven vinden op Mars. En het bijzondere is dat ze natuurlijk het is een rover die moet gaan rondrijden. En die moet, ik meen, 1,5 meter de grond in boren. Mm-hmm. Daar een sample te pakken en dat te analyseren.
En ook terug te sturen of gewoon zelf de plekken te analyseren?
Volgens mij zat er inmiddels wel een caching systeem op voor de Mars sample return.
Okay,
Net als wat Perseverance nu ook heeft.
Ja.
Dus het idee was wel dat ze wat samples zouden gaan nemen. Maar het hoofddoel is gewoon daar ter plekke onderzoek doen. En vooral dat boren. Want tot nu toe hadden we alleen maar oppervlakte samples. En zeker als je geïnteresseerd bent in mogelijke aanwijzingen voor leven, heb je gewoon op het oppervlak al die UV en die steriliseert het hele oppervlak.
Ja.
En als je,
dus je moet eronder zitten.
Maar een paar centimeter onder het oppervlak heb je daar al geen last meer van. En zeker als je op 1,5 tot 2 meter gaat zitten, heb je ook wat minder temperatuurfluctuaties. Want op het oppervlak heb je natuurlijk gewoon 100 graden verschil tussen dag en nacht. Mm. Dat is ook niet heel aantrekkelijk.
Wauw.
En je hebt ook iets minder effect van de kosmische straling.
Je hebt 100 graden verschil tussen dag en nacht op Mars.
Ja, 90-100 graden verschil.
En hoe warm is het overdag?
Het hangt een beetje vanaf waar je zit, maar tussen de 0 en 20 graden.
Oké.
Okay. 'Snachts tussen de -80 en -90.
Waarom? Omdat er geen wolken zijn.
Je hebt gewoon geen atmosfeer die het tegenhoudt.
Nee, geen atmosfeer. Het verdampt of het verdwijnt. Het straalt meteen weer terug.
Geen broeikaseffect.
Nee, gewoon geen broeikaseffect. Gewoon heel licht. Waar bestaat de atmosfeer wel uit?
CO2.
Gewoon alleen maar CO2.
95%. En dan nog een heel klein beetje stikstof en een beetje argon. Heb je helemaal niks aan als broeikasgas.
Nee.
Maar heel dun, hè? Dus het is niet zoals hier op aarde.
Het is 100 millibar. Of zoiets. 10 millibar.
En dan is zo'n ExoMars bedoeld van, we gaan zoeken naar een plek, bijvoorbeeld een oude rivierbedding of een oud waar misschien een zee of een meer is geweest, om daar dan te kijken hoe diep dan? Je zegt 1,5 meter ongeveer. Ja. Oké. Okay. Nou, dan zijn we nu maar bij met ExoMars. En wat is er met ExoMars aan de hand? Hoe gaat het met ExoMars?
Volgens mij nog in de cleanroom bij Thales Alenia in Cannes. En hij zit ingecapsulated in de zogeheten Kazachok-lander. En dat is een van Russische makelij.
Aha.
He, want de Russen zouden dat ding gaan lanceren aan boord van een Proton. En ook Russische wetenschappers doen mee met die, deden mee met die missie. Maar goed, dat gaat nu allemaal niet door.
Gaat het allemaal niet door? Is nee. dat al, of is het stopgekomen?
Hij is uitgesteld.
Ja, ESA heeft zich teruggetrokken uit die missie. Gezegd, gezien de huidige omstandigheden met Rusland, Oekraïne, willen we de samenwerking niet voortzetten.
Dus ze hebben hem niet naar zich toegetrokken, want we willen niet meer met Rusland verder, of?
Het is natuurlijk een beetje lastig, want hoe doe je dat nou? Dat stel ik me ook. Met wat mensen hebben we natuurlijk over gespeculeerd. Nou, dan bouwt ESA toch gewoon een eigen raket. Of dan doen ze wat met Ariane. En een beetje druk op de ketel om die Ariane hiervoor om te kunnen bouwen. Maar ja, dan zit hij nog wel in die Russische, dat Russische onderdeel van een lander. Wat doe je daar dan mee? Neem je dat dan mee? Of laat je dat hier? Of, want dat staat nu toch al in Italië. Maar ja, kun je dat.
Ja, dat ga je natuurlijk niet gebruiken, zou ik zeggen.
Nou, dat kan, wat, bijna,
dat
niet,
kan bijna niet, maar het is, ja, dat ontwerp is wel erop gericht. Van, ja. Dat zou je willen, dat ontwerp zou je misschien wel hergebruiken. Maar,
de Russen jatten Oekraïne leeg, dus je zou kunnen zeggen, nou ja, en wat Russische technologie. Hè?
Ja, maar ja, goed.
Misschien zijn ze wel vereerd dat we eindelijk wat technologie van ze stelen. Ja. Ik weet het niet.
Ja, nee, maar goed, wat ik hoop dat gebeurt is dat ESA een samenwerking gaat zoeken met NASA, met JPL.
Mm-hmm.
Want daar weten ze hoe je goed op Mars moet landen. En dat er in samenwerking met JPL een Europese lander wordt gebouwd. Ja. En dat we met Ariane 6-4, dus een nieuwe, de sterkste Ariane 6 die straks gaat vliegen, dat we hem daarop vliegen. Want ik vind ook dat we in Europa moeten we ook gewoon meer naar onszelf toe trekken. Dat we gewoon als we dingen zelf kunnen, moeten we het ook zelf doen.
Ja. Ja,
dus ik zat toen al, oorspronkelijk zaten de Amerikanen ook aan boord van ExoMars.
Ja, die zouden de lander.
Ja, die zouden het allemaal gaan doen. Maar die zijn er toen uitgegaan, gedoe, weet ik veel. En toen zijn die Russen aan boord gekomen. Dus ja, ik hoop dat de Amerikanen weer terugkomen. In ieder geval om te helpen met het landen van zo'n ding.
Nou, vooral omdat er wel gewoon Amerikaanse instrumenten aan boord zitten, waar ook behoorlijk wat in geïnvesteerd is.
Ja.
Dus ik bedoel, die zitten er ook niet op te wachten dat er nu geïnvesteerd is in een instrument wat nooit weggaat.
Ja, ja.
Voor een hele belangrijke vraag ook. Het is niet, het zijn allemaal bijzondere missies. Maar het is wel een hele bijzondere missie.
Of de volgende missie naar Mars wordt een gecombineerde missie in principe. En dat is die sample return missie. Dus dan is het echt. En dat wordt. Er zijn ook nog allerlei ideeën, maar dat wordt toch een beetje touch and go. Dus echt samples ophalen en weer terug. En niet net als wat niet uitgebreid nog rondrijden en onderzoek doen.
Nou ja. Ja,
en daar zit wel een samenwerking tussen ESA en NASA in. Maar goed, dan moet dus inderdaad. Dit was dan nog een aanloopje daar naartoe.
Ja.
Dus ja, dat zou toch.
Moet dan nu de Russen wegvallen? En eigenlijk nu Amerika ook op een bepaalde manier ook bepaalde technologie niet meer heeft. Of niet echt meer de ambitie heeft om te ontwikkelen. Eigen raketten, dat laten ze over aan alle privébedrijven. Moet Europa dan nu eigenlijk een stapje bijzetten? Nu de samenwerking met Rusland op een laag pitje staat.
Nou, ik denk het wel. Ja, zeker wat betreft ruimtevaart. Dat daar meer R&D wordt gedaan. Dat we meer zelfsustaining worden in Europa. Dat we dingen zelf kunnen. Ik vind het ook bijvoorbeeld van de gekke dat we in Europa niet een grote partij hebben die bijvoorbeeld elektronische chips maakt.
Ja, net
terwijl we wel de machines bouwen.
Ja.
Bij ASML om dat te doen. Waarom gaan die allemaal naar Taiwan? Dat is natuurlijk ook een potentieel probleem in de toekomst. Maar dat we in Europa dat gewoon niet doen.
We hebben een probleem met onze zelfvoorzienendheid als het om heel Europa gaat. Toch te veel afhankelijk van andere continenten of andere landen.
Ja. 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 In ruimtevaart zie je wel dat Europa wel Galileo heeft gebouwd. Voor de tegenhanger van GPS. En we staan voorop wat betreft aardobservatie met het Copernicus-programma. Dus daar doen we het heel goed. Ja, de volgende stap is van, ga je meer ook zelfvoorzienend zijn met science en exploratie.
Ja.
Dat je dat ook doet.
Ja.
Nou ja, je ziet nu al dat ze voor JWST, James Webb, afhankelijk waren voor een Ariane-raket.
Ja.
Dus wat dat betreft doet Europa het echt niet zo heel gek.
Nee,
dus daar zou je ook iets meer zelfvertrouwen uit kunnen halen. Ja. En denken, we doen het toch gewoon zelf.
Ja, maar het heeft misschien niet een duidelijke rol of zo. Europa heeft misschien niet snel duidelijk van, dat is wat Europa doet op het gebied van ruimtevaart.
Maar dat ligt ook wel eens aan de marketing, hè? Want elke Hubble Space Telescoop is ook een ESA-project.
Ja, natuurlijk, hè.
Maar iedereen zegt, de NASA Hubble Space Telescoop.
Ja.
Het is gewoon 50-50. Ja. Ja. Er zit een Nederlands instrument op.
Ja, zeker. Ja. Ja, maar de Amerikanen zijn er gewoon veel beter in. Ja. Je kan alles gewoon livestreamen. Het wordt duidelijk uitgelegd. Wat dat betreft is ook Engels de lingua franca natuurlijk. Dus heel veel mensen kunnen het gewoon volgen op een bepaalde manier. Uitgebreid mediadepartement. En,
ESA doet wel dingen, maar op de een of andere manier krijgen ze het gewoon niet over het voetlicht. Ze hebben ongelooflijk leuke kinderprogramma's over ruimtevaart bijvoorbeeld. Mm-hmm.
Ja.
Maar dat, en die worden gelukkig nu wel op scholen gebruikt. Maar het blijft allemaal...
Ja, een beetje in de schaduws.
In silo's. Ik heb het gevoel dat ESA heel erg in silo's zit. En niet op de plek waar de geïnteresseerden zitten. Dat is het een beetje. Ik moet er heel erg naar op zoek.
Ja, ja.
En ze komen niet duidelijk bij mij, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat,
Een uitzondering zou ik willen noemen, mm-hmm. Rosetta. Die landing op de komeet.
Die ging dus heel goed.
Schoolvoorbeeld voor hoe je het wel moest doen.
Ja. Ja. Ja, maar ik heb daar wel eens verhalen over gehoord. Er was een hele leuke tekenfilmserie bij, of een animatieserie. Mijn nichtje was daar ook groot fan van. En dat, dat bleek dan toch ook maar een soort van toevallig voorstel te zijn geweest van een animatiebureau dat heel graag wilde maken voor ESA. En die hebben toen ja gezegd. En niet dat uit eigen beweging bedacht was, om het zo maar te zeggen.
Wat ook een groot verschil is toch omdat NASA een nationale organisatie is.
Mm-hmm. Ja. Gaat makkelijk.
En als je daar werkt, wordt ongelooflijk op gehamerd dat je betaald wordt uit Amerikaans belastinggeld. En ik zat daar natuurlijk als contractor via een universiteit. Maar zeker voor de civil servants, dus de ambtenaren die bij NASA werken, in hoeverre je die allemaal ambtenaren kan noemen, dat zijn ze natuurlijk. Daar hoorde ook bij je evaluatie, werd er ook gevraagd, heb je nog wat aan public engagement gedaan?
Hmm.
En ze hebben gewoon hele afdelingen die daarvoor op zijn gericht. Van we moeten ons naar onze achterban verantwoorden wat we doen met die minder dan 1 cent per dollar die we krijgen. Want het is natuurlijk heel weinig, relatief gezien als je kijkt naar andere dingen. Maar ze moeten zich blijven verantwoorden. Want bij ruimtevaart hebben toch ook snel mensen de indruk van waarom doen we dit nu eigenlijk? Zolang je maar je blijft verantwoorden op die manier. En dat is volgens mij ook een van de redenen. En dat is hier misschien ook wel, omdat het toch een internationale organisatie is, dat moeilijker is te organiseren. Ik weet het niet.
Ja, je moet je dan verantwoorden naar je eigen overheid of naar je instituut of naar een instelling, maar niet naar het publiek. Dat zou dan het verschil zijn.
Ja, dat zit er denk ik nog steeds een beetje minder in dan...
Ja. Nou... ESA, bel ons. I guess. Nee, heel goed. Wat dus beter gaat, waar altijd een livestream... Ik ben bruggetjes aan het bouwen. Waar altijd een livestream van te vinden is dus de ontwikkeling van Starship. In Boca Chica, in South Texas. Ze had eigenlijk toch al wel een vlucht moeten proberen. Maar ze gaan het allemaal anders doen. Dus SpaceX probeert daar Starship te maken. Moet naar de maan, moet naar Mars, moet... ook Starlink versie 2 gaan lanceren. Dus ik dacht dat dat ding eigenlijk voor heel veel... hij kan voor alles worden gebruikt, om het zo maar te zeggen.
Voor de militairen, die hebben het ook...
Die willen het nu ook, ja. Dus het lijkt gewoon een algemeen bruikbare technologie te zijn. Herbruikbare raketten. Maar het leek er een beetje op alsof... Even moet ik het goed zeggen, Booster 4 en Starship nummer 20... alsof die een eerste vlucht zouden gaan doen. Dat is helemaal geschrapt. Die twee die worden op dit moment ontmanteld.
Want waarom?
Het is onduidelijk. Daar wordt wat dat betreft niet zo heel veel over gezegd. Ze gaan gewoon naar de volgende. Deze hebben zo lang al op het lanceerding gestaan voor het bouwen van de toren, voor het aansluiten van voor het onderdruk, hoe noem je dat? Voor het vullen van de tanks en dat allemaal. Dat ik ergens het idee heb als je gewoon dat hele productieproces volgt, dat ze waarschijnlijk dus al een nieuwere versie of een verbeterde versie hebben. En gewoon op een gegeven moment hebben gezegd, we gaan deze gebruiken gewoon om de toren mee te testen. En een volgende versie, en ze hadden het dan over, moet ik het even goed zeggen. Want waarschijnlijk is het onduidelijk wat het dan echt wordt. Dat moet je op het moment zelf ook maar zien. 7 en 26 of zo heb ik dan langs horen komen. Dat ze dan zouden worden. We zullen het zien. En in mei, eerst was april gezegd. En ik had dus een hele reis erop op geboekt. Ik wist al wel dat het heel spannend ging worden.
Nooit uw reis op lancering.
Nee, daarom, dat weet ik. En daarom heb ik dus ook nog nooit van mijn hele leven een raketlancering gezien. Omdat ik heb allerlei mogelijkheden gehad. En elke keer stonden we daar werd ik weggeroepen. Voor iets anders. Dus ik heb nog nooit een raketlancering gezien van mijn leven. En ik hoopte dan, Er werd toen gezegd maart. Ik dacht, nou, dat wordt toch april. Dus ik boek hem zo midden april. Maar ja, nu is het dan mei. Dus we zullen zien. Ik ga erheen. En waarschijnlijk kan ik nog wel iets opnemen daar, denk ik. Dus ik hoop daar wel toch een klein verslagje van uit te brengen daar.
Ja, is die vertraging trouwens ook niet door die environmental assessment van de FAA? Dat daar zoveel vragen en dat het... Het ging heel lang duren.
Er was inderdaad, er waren nog meer vragen. Dat was inderdaad gewoon een environmental assessment. Dat is gewoon het standaard rapport dat je eigenlijk moet maken om daar een vergunning te krijgen om die lanceringen te kunnen doen. En dat was inderdaad wel vertraging na vertraging. Maar Elon Musk had gezegd dat eigenlijk de technologie zelf ook nog niet klaar was. Dus dat niet de hoofdreden was om voor de vertraging. Toen. Het laatste wat ik er dus over had gehoord was dus dat alles, de technologie en de approval van de FAA, dat die in mid-maart zouden komen. En dat daarmee dan dus begin april begonnen kon worden met testen. En dan zou Thijs Roest daar een weekje later staan en dan zou het allemaal helemaal goed komen. Nu, het is inderdaad weer een beetje vertraagd, maar ook de technologie is nog niet klaar. Dus nu staat de teller weer op mid-mei. Ander nieuwtje dat ik wel heel leuk vond, was wel al aangekondigd, maar er lijkt nu ook actie of er lijkt beweging in te zitten, is dat er dus een tweede lanceerbasis komt bij Cape Canaveral. Gewoon. Daar wordt eigenlijk is Boca Chica gewoon het R&D-lab, om het zo maar te zeggen. Gewoon daar testen ze alles uit. Daar proberen ze alles. Maar ook in Florida moet het dus gewoon gaan gebeuren. Dus ze zijn daar al zo'n toren aan het bouwen, waar dan dus Starship kan komen te landen.
Ja. En dat is nu Boca begonnen. Chica, wat ik daar interessant aan vind, is dat het ligt veel zuidelijker dan Cape Canaveral.
Ja, dat is wel waar, ja.
Dus het is beter. Je hebt meer profijt, zeg maar, van de rotatie van de aarde. Dus dat is goed voor geostationaire satellieten. Maar ik denk uiteindelijk dat ze vroeger toch voor de Space Coast gekozen hebben om dat allemaal te bouwen daar. Vanwege als je dan naar het oosten lanceert en dan vlieg je voor mij over Cuba.
Dat zou zomaar kunnen zijn, ja.
Dat wilden ze, denk ik. Dat is een open vraag. Ik weet niet wat
waarom het daar is gedaan, bedoel je?
En waarom ze nu bij Boca Chica? Toen ik op de kaart denk dat het best een goede plek
is. Het is een heel slim gekozen plek. Ja. Dat valt me ook elke keer op. En ook zo dicht tegen Mexico aan. Dat je er inderdaad bijna niet opkomt. Je denkt gewoon, als je naar Texas kijkt, denk je van, daar is eigenlijk niet veel meer. En het grappige is dat het ook qua omgeving ziet het er, zover ik het zie, toch redelijk hetzelfde uit. Een beetje moerasserig, een beetje duinerig. Vlak landschap. Dus het is wat dat betreft ook, ik weet niet, voor het zicht ook wel goed of zo.
Je moet dat daar niet eerder al dingen gedaan zijn.
Ja, hè? Ja, dat is eigenlijk heel apart. Ik weet, daar was ook helemaal niks volgens mij, wat space gerelateerd. Ja.
Maar je gaat op onderzoek uit. Dus,
ik zal hem stellen. Waarom hier eigenlijk? Nee, niet waarom daar, maar waarom niet eerder daar? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja,
geen idee. Ik weet het niet, het is wat dat betreft ook, er was niet zoveel. Al jarenlang was er niet zoveel natuurlijk. En nu gaat het daar echt ontzettend snel.
Dan lanceer je in principe over de Golf van Mexico heen.
Ja, je lanceert dus over de Golf van Mexico.
In de oceaan, ja,
precies. Maar wat je zegt inderdaad, Erik, je zit nog iets zuidelijker. Dus het was eigenlijk al, het lag een beetje voor de hand op een bepaalde manier.
Maar je gaat inderdaad dwars over Cuba heen.
Je gaat dwars over Cuba heen?
Misschien als je een beetje, maar als jij vanaf, daar richting de Evenaar gaat... Dus je wil, je gaat of over het zuidelijke puntje van Cuba, over het zuidelijke puntje van Florida, of over Cuba heen. En als je vanuit Florida over de oceaan lanceert, is er wel heel, heel lang heel erg niks.
Ja.
Dus misschien dat toch iets mee te maken heeft.
Ja, het zou kunnen. En misschien dat daarom ook wel, want SpaceX werkt goed samen met de NASA. Die hadden ook dus niet de ambitie om dus van Boca Chica dan het nieuwe Cape Canaveral te maken of zo. Het was echt van dat bouwen we dan gewoon. Het resultaat bouwen we gewoon dan daarop. En uiteindelijk moeten er waarschijnlijk heel veel van die torens gaan komen. Alle renders die er zijn. Dat er bij van New York op rentje ook eens moet komen.
Op zee dat allemaal te gaan doen, toch?
Er komen ook lanceerplatformen op zee. Dus SpaceX heeft boorplatformen gekocht. Die zijn ook al naar de kant gehaald om bewerkt te worden. Dus 2-3 weken geleden zijn ze echt begonnen met het ombouwen van een van die boorplatformen om van te gaan lanceren. Wat ook nog zo is dat de eerste paar vluchten van Starship waarschijnlijk niet direct terugkomen naar Boca Chica om te landen, maar ook gewoon eerst in zee maar eens laten zien of ze ongeveer die manoeuvre kunnen maken. En dan gewoon in zee landen storten, drijven. Ik weet niet precies wat ze dan bedacht hebben, hoe dat dan verder moet.
Zeg maar die landingsinstallatie niet...
ze willen eerst maar eens kijken, gaat die de lucht in? En niet meteen hem al laten landen bij die peperdure nieuwe toren.
Ja.
Dat is dan het idee. Dat komt dan dus later.
Stage
dus,
zero, hè, noemen ze dat.
Ja, stage zero was als de basis zelf. Hè? Dat noemen ze stage zero. Ja.
Ja, en Elon Musk die zei ook in zo'n video, die was toen... Hele goede, die heb je vast gezien, dat ze overal rond gingen lopen. Met
die tour met de Everyday Astronaut, ja.
Van dat die ontwikkeling van die Stage Zero eigenlijk veel belangrijker is dan de rest van die raket.
Ja, blijkbaar. De hele infrastructuur eromheen, zeg maar. Ja. Maar hoe het met die boorplatformen zelf zit, en wanneer dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze zijn ermee bezig. Dus ook dit houden we in de gaten. Heb ik daar dan nog een nieuwtje over? Volgens mij was dit dan ook de...
Het zou wel zo'n voordelen hebben als we in Europa nou ook zo'n wind hadden. Met veel te veel geld. Die dacht, ik is wat raketten.
Ja, die mensen in Europa die kopen dan een dure kasteeltjes in Frankrijk.
Of even een boot in Nederland. Oké, leuk.
Ja, precies. Wil er nog iemand naar de ruimte toe? Ja.
Ja, maar dat is wel de reden dat het natuurlijk in Amerika opengeven het wel lekker opschiet nu. Die hebben weer allerlei nieuwe raketten in de aanbieding.
Ja, het is hysterisch. Ik heb soms bij Elon Musk het idee dat... Ik bedoel, Amerika heeft echt heel erg veel problemen op het moment. En je ziet dat het ook... Wat dat betreft zie ik niet heel snel verandering of zo in die problemen. Dus de enorme ongelijkheid leidt niet alleen maar tot gewoon een rijkdomongelijkheid... maar ook een educatie- en informatieongelijkheid. Ja. En het land wordt nou eenmaal langzaam dommer. Dat is gewoon een beetje... Het is gewoon niet meer... het land van 30 jaar geleden, om het zo maar te zeggen. En dan komt opeens nu Elon Musk, die eigenlijk... Wat ik slim vind aan hem, is dat hij als het ware zegt... ik wil een soort technologie doneren, als het ware. Van, ik wil een soort wiel uitvinden... dat dan gewoon hierna de hele tijd hergebruikt kan worden. Want het is een herbruikbare raket. Dus, en dat, dan moet de mensheid het daarna zelf maar doen, als het ware. Dat is toch heel slim. Ik bedoel, Werner van Braun die had de raketten gedaan. Dat was stap 1, om het zo maar te zeggen. Maar dat je dus... hij wil wel naar Mars en hij wil wel naar de maan. Maar het lijkt er niet op alsof het een soort tikkie en klaar is of zo. Het is, daar gaat het er misschien wel om, maar
het is
hij
wel,
denkt er veel slimmer over na dan dat.
Er gebeurt wel wat omheen, wat meer sustainable is.
Ja, een beetje.
Duurzaam.
Ja, het is
natuurlijk gas, in ieder geval, het is niet alleen maar een enkeltje Mars en dan hou ik op met mijn hobby.
Nee, precies. Nee. Precies. En als je dus kijkt naar de situatie waarin hij dat heeft opgebouwd, dat was dus precies toen de Space Shuttle ermee ophield. En de Amerikanen bij de Russen hun vluchten moesten gaan kopen. En vanaf nu is het dus, hoeft dat niet meer, want Elon Musk en SpaceX doen dat. Voor een veel lagere prijs. Want de Amerikanen waren ook totaal een poot uitgedraaid door de Russen. Dus zo nu dan denk je wel van, hoe had het er in godsnaam allemaal bij gelegen als hij dat niet gestart had? Waar hadden we het dan in godsnaam nu over gehad? Soms vraag ik me af of we dan überhaupt een podcast hadden gehad, trouwens. Dus, of dat niet de aanjager is geweest van zoveel nieuwe dingen.
Ja.
Waarbij dan dus ook in Europa denkt van... Nee, dat is voor onze volgende stap.
Het is een fenomeen, hoor. Ik heb hem ooit ontmoet in 2004.
Domme wat?
Ik heb hem een hand gegeven.
In 2004, dat is wel echt before he was cool.
Precies, toen was zijn bedrijf op de IAF, de International Astronautical Federation. Die
heeft als SpaceX al wel.
Congres,
Space Exploration Incorporation. Of
ja, en toen, kijk, achter zijn rug, iedereen, dat is een rijke dude die... die komt even kijken of hij ook raketten kan bouwen. Maar dat zal wel binnenkort stoppen, want dan is er geld op.
Mm-hmm.
Maar goed, hij heeft gewoon bewezen dat niet zo is. Hè? Hij is nu gewoon de leader in space.
Dus, hij houdt ook maar niet op, hè?
Ja.
Ja, ik vind het heel apart.
Aparte figuur,
de meeste van ons zouden er gewoon al lang de brui aan hebben gegeven.
Ja. Maar toch, wat ik zelf altijd wel herinner van het korte gesprekje wat ik met hem had... Zo, toch heel authentiek. Dat was hetzelfde als je hem ziet op zo'n video op YouTube. Ja, zo praat je ook met je, zeg maar. Het is niet. Hij doet zich niet voor als een ander.
Hyperfocus op het doel. Dat is altijd wat ik heel erg uit hem haal. Heel erg vanuit het doel gedacht. Van wat willen we? Nou, dat moet je dan dus en zo doen. Ja. Nou, dan gaan we dat nu doen. Ja. De meeste mensen lopen volgens mij dan altijd tegen gewoon een soort muur op van... ja, ik kan het niet meer of ik heb er geen zin meer in.
Het systeem werkt tegen me.
Ja, het systeem werkt tegen me.
En hij heeft natuurlijk de financiële vrijheid om zich niet heel veel van dat systeem aan te trekken.
Dat is waar.
En misschien zijn er ook gewoon wel dingen waarbij je denkt... nou, dat systeem kan de boom in, ik ga gewoon mijn gang. Maar het helpt natuurlijk als je de financiële ruimte hebt om
dat
na te doen.
Ja. En door de mensen om me heen, heb je de goede mensen ook gekozen. Hè?
Die doen het allemaal.
Die doen het uiteindelijk allemaal. Dus Ja, dat heeft wonderbaarlijk gewerkt. Hij heeft natuurlijk ook langs het randje van het faillissement gelopen, als je dat boek leest.
Meerdere malen, hè?
Ja, dus het is een, ja, een bijzonder verhaal. Ja, de goede vraag van als dat zomaar niet zou kunnen zijn. En hoe zag de wereld er dan?
Hoe zag de wereld er dan? Wat waren we dan aan het doen? Hadden we op zich wel mooie exploratiemissies gehad natuurlijk. Maar ja. Ik heb nog een nieuwtje. Maar ik wil het nog heel even hebben over iets dat jij hier... een gespreksonderwerp waar we het over hadden hier. Het is eigenlijk waar je in Nederland heen kan als je nou de ruimtevaart in wil. En dat als je bijvoorbeeld... want we hebben het altijd over Delft.
Ja.
En volgens mij heeft Utrecht planetaire studies. Aardwetenschappen hebben jullie.
Aardwetenschappen. En er is één vakje inleidingen planeetwetenschappen. Maar tot vooralsnog is dat het.
Dat verbaast me zo erg.
Zijn er ook één of twee vakken. Maar ook dat is... Er is wel dus een planetary exploration. Dus echt, wat ga ik doen in de ruimtevaart als ik naar een planeet ga?
Wat is dat dan dus? Dat is heel praktisch, om het zo maar te zeggen.
Mee bezig.
Als ik naar een planeet ga, hoe
kom
ik
op een planeet? Ja. En wat voor instrumenten neem ik mee? En dus het exploratiegedeel.
Ja.
Maar hoe werkt nou eigenlijk een planeet? En fundamenteel planeetonderzoek, dat...
Planeetonderzoek is er niet. Maar is wel, je hebt het Antropannenkoek Instituut.
Er zijn wel allerlei stapjes. Dus er is wel ook in Amsterdam, inderdaad, bij het Antropannenkoek Instituut. En in Groningen, daar wordt weer onderzoek gedaan vanuit de astronomie, maar naar planeetvorming en naar eigenlijk.
En elementaire natuurkunde ook heel vaak.
Ja.
Ja, veel meer inderdaad de fabric of space, om het zo maar te zeggen, dan inderdaad wat er dan vervolgens inhangt.
Maar echt, we hebben de aarde en hoe zit de aarde nou in de context? En als we nou comparative planetology doen... en wat zijn de processen die elke planeet heeft? En hoe, laten we het over vulkanisme hebben bijvoorbeeld. Ja, waar we het net over hadden. Maar hoe, als je vulkanisme hebt, hoe ziet het er dan op verschillende planeten uit? En wat kunnen die planeten dan weer, wat kun je dan weer daar voor context uit halen? En natuurlijk nu met al die... exoplaneten die we overal ontdekken.
Hey, dat is een mooi bruggetje naar het volgende ding. Ja. Ja, precies.
Zo meteen. dat zijn natuurlijk allemaal waarnemingen waarbij je heel weinig informatie nog steeds over die exoplaneet kunt krijgen. We krijgen al heel veel meer informatie dan dat we ooit hadden. Maar het bekijken hoe zo'n exoplaneet nou werkt, daar moet je ook gewoon begrijpen hoe planeten werken. Dus hoe werkt nou de aarde, maar hoe werken ook andere planeten? Welke processen zien we vaker bij andere planeten? En zijn sommige van die processen misschien wel afhankelijk van de plaats in het zonnestelsel of in een planetenstelsel waar je zit? Want zijn er bijvoorbeeld overeenkomsten tussen de gasreuzen en processen die we hier bij de terrestrische planeten aan de binnenkant zien? Maar als je daar veel meer inzicht in hebt, kun je ook... weer veel beter een beeld krijgen van wat verwacht je nou eigenlijk als je bij een exoplaneet, bij zo'n type ster, wat voor type exoplaneet zou je dan kunnen verwachten? En wat zijn dan de geologische processen en de atmosferische processen op zo'n exoplaneet? En daar helpt kennis van ons eigen zonnestelsel gewoon ontzettend bij.
Ja, en het is misschien gewoon een relatief nieuw veld, omdat het gewoon een relatief nieuw... Ik bedoel, planetaire studies kwamen misschien pas op nadat, de eerste Voyagers er langs gingen. Ik bedoel, toen kon je er pas echt goed naar kijken. Daarvoor was het toch gewoon onderdeel van de astronomie als een klein puntje aan het heelal.
Ja.
Maar dan hebben we inmiddels toch wel 40, 50 jaar gehad om dat op te bouwen, zou je zeggen. Ja,
de eerste Marsmissies waren ook eind jaren 60 al.
Ja, precies.
En je hebt het wel over Nederland natuurlijk.
Maar ik heb het nu specifiek over Nederland. Want buiten Nederland gebeurt er natuurlijk genoeg. Ik bedoel, in Amerika heb je genoeg Earth and Planetary Science Institutes. En in Engeland heb je zo'n opleiding wel.
Maar dit zei ik voor de uitzending tegen je. Van mij valt soms toch wel behoorlijk op in Nederland hoe weinig iedereen weet. En dan heb ik het niet over weinig weten, maar dan heb ik het over echt... Helemaal niks weten. Ook op de middelbare school, op de lagere school. Ik kreeg er allemaal niks over.
Nee, je merkt het wel. Ik bedoel, ik had laatst volgens mij ook weer een opgave in een eindexamen. Of wat? Waar was jij nou mee bezig? Voor een eindexamen opgave voor natuurkunde of wiskunde of zo. Was jij dat nou over Mars
nee.
Iets? Nou, iemand die ik kende was ook bezig met het ontwikkelen van eindexamenopdrachten die gerelateerd waren aan ruimtevaart, volgens mij voor HAVO, natuurkunde of VWO natuurkunde of zoiets. Dus daar zit soms wel een linkje
in. Een vraagje, ja.
Maar ja, het is gewoon niet heel erg een onderdeel van het curriculum.
Nee.
En nou ja, wat ik net ook tegen jou zei, we hebben het vak aardrijkskunde.
Ja.
Maar dat doet precies wat de naam zegt, aardrijkskunde. Dus het vertelt je over de rijken op de aarde. Dus wat voor etnografie en sociale geografie en landgebruik en zo, dat wel.
Ja.
Maar en er zit wel een klein aspect in aardkunde of planeetkunde, maar dat is eigenlijk maar heel weinig.
Ik vroeg dus op mijn oude middelbare school aan het was niet mijn oude aardrijkskundeleraar, maar een aardrijkskundeleraar die daar nu werkt. En ik vertelde een beetje over de podcast en dat allemaal. En toen zei ik van, ja, mag ik je dan even een vraag stellen? Gewoon om even te testen. En zo van, ja, wat is de zon? En van deze aardrijkskundeleraar kwam dus van, ja, een bal lava of zoiets. En ik hou het dan niet tegen zo iemand of zo. Ik ben niet, ik ga er niet lullig over doen. Maar ik gechoqueerd was ik toch wel. Omdat ik dan toch denk van, ja, waar hoor je hier dan over als kind of als volwassene of wat dan ook. En wat me wel vaak opvalt, en is natuurlijk ook, wij doen ook heel vaak aan nieuws.
Ja.
En nieuws komt binnen, als het ware. Maar waar leer je nou over wat is? waar is de mogelijkheid om te horen over waar we eigenlijk allemaal dan al zijn achtergekomen? En dat zal toch in educatie en het onderwijs moeten gebeuren. Of in hele mooie documentaires of wat dan ook. Maar daar liggen zoveel gaten, vrees ik.
Oh. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk. Want ik heb er ook al eens over nagedacht. Want ook op de lagere school zou je best wel meer in kunnen brengen al. Maar ja, het is je blijft ook met die eeuwige competitie. Want waarom is dit dan belangrijk en dat dan niet? En
ik vind het sappig. Ja, ik heb er wel een antwoord op. Maar
ja, ik vind ook, dit is grotere context. Ik bedoel, we zitten hier op de aarde en iedereen neemt de aarde als zo verschrikkelijk vanzelfsprekend. Hebben we dan een handjevol astronauten die dan het inmiddels van de andere kant hebben gezien en het iets minder vanzelfsprekend vinden.
Ja.
Maar de aarde is helemaal niet vanzelfsprekend. En dat realiseer je pas als je begrijpt wat er nog meer is buiten de aarde. En dat zou volgens mij zo'n vak ook op lage school al best wel kunnen doen.
Ja, dat je in een kosmisch perspectief. Maar dat is het toch ook.
Ja, maar het lijkt me heel belangrijk. Ook omdat je namelijk, behalve gewoon je verbazing en je blik naar buiten van hoe ziet het zonnestelsel eruit en hoe ziet het heelal eruit. Volgens mij geeft het je echt een ander perspectief over hoe je met de aarde om moet gaan.
En wie je zelf bent.
En wie je zelf bent.
Dat is het volgens mij. Uiteindelijk gaat het toch heel erg over wie je bent en waar je vandaan komt. Zelf. En daarmee wij met z'n allen. En ik vind het ook, het zijn de grappigste dingen vind ik heel vaak om, ja, als je s'avonds naar de sterren ziet en je ziet de planeten hangen en je de zon nog net ondergaan. De zon, Venus en de maan heb je wel eens, weet je wel. Als je het gewoon iets beter snapt en je ziet gewoon het 3D-plaatje wat het is. Dat is zo'n totaal idiote ervaring. Omdat je dan opeens sta je op een aarde. Je staat op een aarde, in een universum, in een zonnestelsel. Je ziet het opeens helemaal in het grote plaatje, in plaats van als een soort plafond met lichtjes, om het zo maar te zeggen. En dat heb ik met de atmosfeer ook bijvoorbeeld. Hoe dun de atmosfeer is. En ik weet niet wat het laatste weer was. Het was mistig en weet ik het wat. En ik kon zo veel atmosfeer zien, om het zo maar te zeggen. En dan opeens even het weetje van, oké, nou ongeveer 100 kilometer of zo, weet je wel. En dan begint het al lekker uit te dunnen. Dat zijn van die kleine dingen dat als je dan dus gewoon op een brug staat of op een heuvel staat, dat je gewoon opeens op een planeet staat in plaats van op een plek in een bos.
Maakt volgens mij ook die alle mooie plaatjes die we straks weer met James Webb gaan krijgen en alles wat we al aan Hubble. Ik bedoel, je verbaas je erover en je kijkt ernaar en het is zo mooi. Maar het blijft, weet je, het is een plaatje waar je naar kijkt en het is eigenlijk iets wat ongrijpbaar is. Terwijl je je iets meer realiseert over de context, worden die plaatjes ook misschien wel iets minder.
Ja, zwaar.
Plaatjes.
Ja. Nee, je kan het buiten eigenlijk elke dag zien. Dus 's nachts kan je elke nacht zien waar we eigenlijk wonen. Dat is dan overdag zie je het niet, maar
toen we wat vaker het licht uitdoen buiten.
Ja, precies.
Maar dat komt wel trouwens. Dat ze in Leiden volgens mij het licht gaan uitdoen. De kunstenaar Daan Rozengaarde gaat dat 25 september volgens mij. Dan moet in Leiden het licht uit. En dan hopen we natuurlijk, ik woon zelf niet, aan mijn schoonouders wonen in Leiden.
Mm-hmm.
Al uitgenodigd voor het dakterras. Maar dan,
gaaf zeg, heel leuk.
Als het goed, ja, dan moet het natuurlijk wel onbewolkt zijn, anders.
Shit. Dat kan je helemaal niet plannen.
Dat is zo'n eis voor Nederland.
Wat een onzalig idee eigenlijk, ja. Nee, even kijken, wat wordt mijn bruggetje? We weten ook nog niet alles, maar we weten wel heel veel. Het gaat even over exoplaneten. We hebben de teller van 5000 aangetikt van de bevestigde exoplaneten. Er zijn heel veel kandidaten, er zijn allerlei data is binnengekomen. Maar er moet eigenlijk elke keer doorheen worden gegaan van, nou, is het er nou één of is het er nou geen?
Een tweede detectie hebben, hè, met een ander instrument.
Ja, heel vaak en dan ook een aarde-instrument, toch? Eentje die dan op de aarde is, kunnen ze dan op te richten en dan is er altijd nog wel iets dat je er weer extra uit kan halen. En dat, is, dan maakt hem, dat maakt hem dan bevestigd? Ja, als ik je, ja, nou, ja,
je hebt een tweede detectie nodig voor.
Ja, dus een tweede detectie maakt hem dan, kan hem bevestigen. Oh ja. En de teller staat op 5000 nu. Dus dat is hartstikke leuk. En over plaatjes gesproken, dan inderdaad, dat zijn altijd van die artist renderings. Want ik bedoel, al die data komt als een soort spike in een lelijke grafiek komt het binnen. En dan uiteindelijk is er een soort artist rendering natuurlijk die het dan heel mooi maakt. Maar het, dat, ook dat blijft op een bepaalde manier ongrijpbaar. Maar als je er maar lang genoeg in zit, dan kom je dus langzaam in een soort Star Trek terecht van een wonderlijke werelden. Dus
nou. Maar waar ik op zich wel altijd een beetje bedroefd van word, als je dan gaat, dan wil je daar natuurlijk heen, hè?
Ja, je wil heel graag heen.
Maar dan ga je rekenen, oké, hoe lang duurt het dan? Ja, dan zak je, moet je in de schoen, hè? Want met Voyageable, jouw favoriete satelliet.
Mm-hmm. Hij staat hem arm.
Ja, die wil ik graag straks eens zien.
Oh,
nee.
Echte. Kan nu wel, hoor. Kan
volgens mij, hij moet nog 40.000 jaar vliegen voordat hij bij de eerste dichtstbijzijnde ster komt, zeg maar.
Ja, dat is ook omdat hij, als het goed is, een beetje de verkeerde kant op gaat. Dus in die richting is er inderdaad pas een
ster. Luisteraar Thijs gaat zich nu ontkleden.
Ik ga inderdaad even... Kijk, hier staat hij.
Kijk eens. Ja,
te onthouden dat ik voor altijd moet blijven ontdekken. Dat was mijn...
Goed credo.
Ik heb met een vriend van me erover gehad om nog wel een... dat hij dan nog de Pale Blue Dot krijgt als een vriendin. Maar misschien moet ik nu aan mijn verloofde geven. Dat is misschien eigenlijk een nog veel toepasselijker. Maar mijn beste vriend was ook wel een goeie.
Als een tattoo bedoel je?
Ja, als tattoo. Ja, gewoon één Pale Blue Dot. En dan is het dus, weet je wel, de Voyager die naar de aarde kijkt. Ja. Want dat is natuurlijk dan de... Ja, weet ik altijd nog verbonden, ja. Ja, dank je. Waar werd je nou bedroefd van? Want
dat het zo lang duurt.
Dat zo lang duurt. Ik moest even denken
aan dat je zelfs met de lichtsnelheid zou kunnen reizen. Wat natuurlijk om visies omhoog.
Als je naar Alpha Centauri gaat, dat was dat gekke plan van... Het was een Rus, maar die woont niet in Rusland, volgens mij. Was hij het niet?
Yuri Milner.
Was het Yuri Milner? Ja. Die met dat gekke plan om naar Alpha Centauri dan een swarm te sturen. Met
zo'n laser.
Met een laser, ja. Dat is al wel eens, dat laser, dat zou eventueel kunnen, is er wel eens gedaan. Maar niet op de manier zoals hij dat dan doet. Laat staan met een hele swarm. Maar dan zou het tegen de snelheid van het licht kunnen. En dan zou die in 20 of 40 jaar zou je er dan kunnen zijn. En dan moet het ook nog teruggestuurd worden. Maar dat was dan voor hem dan een idee van... dat kan er in ieder geval voor mensen die dan nu jong zijn. Ja, ja. Nog kan je de eerste plaatjes van een exoplaneet... want er zijn exoplaneten rondom Alpha Centauri. Volgens mij. Dus ze zitten in principe overal omheen. Ik kijk even naar jou, Ingloes. Maar...
Ja, er is daar in de buurt wel, maar...
Het zijn ook meerdere sterren. De Alpha Centauri is een klein clubje van
sterren die redelijk bij elkaar staan. Ja, maar er is een exoplaneet ontdekt, ja.
Ja, en wat er van er eentje weet ik ook niet precies. Maar we gaan er nu maar een beetje van uit met z'n allen... dat er waarschijnlijk rondom elke ster wel iets van een planetoïde... of in ieder geval iets te zien is. Dus dat zou de enige mogelijkheid zijn om binnen ons leven dat nog te kunnen zien. Dus ik word er ook wel bedroefd van.
Ja, zo moeten we natuurlijk niet eindigen. Dat...
Nee, want
Maar
ik vind de plaatjes wel heel mooi. En ook die geven toch al...
Het is ook... dit is allemaal lange termijn.
Ja, het is wel lange termijn.
Ja, dus we zijn wel bezig dat... Ik bedoel, dan zien wij het misschien niet meer.
Nee, we zijn slechts korte toeschouwers.
Vier generaties na ons, je weet het nooit.
Nee, precies. Wij zijn ook maar slechts korte toeschouwers van dit universum. Op dit kleine aardje.
Ja, ik bedoel, je kunt ook hoe noem je dat... voldoening op korte termijn gaan. Maar dan krijg je weer een of andere hoogsnelheidslijn die dan niet hard rijdt of zo, weet je. Dan heb ik liever
niet. Precies. Ja. Nou, dan laten we daar dan op eindigen.
Doe je.
Nee, want we zijn er doorheen, hè. We hebben volgens mij alles gehad. Dus ik zou willen zeggen, beste luisteraars, volg ons op Space Cowboys Pod op Twitter. Daar kan je altijd alle uitzendingen sowieso terugvinden. En dan gaan wij goed tellen welke zijn geworden. Ingeloes de Katen, Erik Laan. En ik was Thijs Groes. Dank jullie wel.
Ja.
Yo, dankjewel Thijs.
Joehoe.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.